Touché, vandaag met Hetty Helsmoortel. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
In de studio, maar op veilige afstand.
Ja.
We hebben het een paar weken anders gedaan, maar we proberen terug stilaan normaal te worden. Hoe voelt dat aan voor jou?
Ja, het begint terug een beetje hoop te geven, denk ik. Een klein beetje licht aan het einde van de tunnel. Ik ben iemand die nogal graag op zichzelf is, dus de maatregelen hebben niet zo heel erg veel verstoord, maar goed, toch altijd wel iets. Dus ik ben toch blij dat het richting, stilletjes aan, richting normaal teruggaat.
Je bent moleculair bioloog en wetenschapswatcher en je had op zich een behoorlijk drukke agenda, hè, de voorbije
week. Ja, eigenlijk ging volgende week het Sound of Science wetenschapsfestival plaatsgevonden hebben. Wij gingen morgen beginnen tenten opbouwen, vloeren leggen. Dat is allemaal voorlopig in het water gevallen. We hebben voorlopig het festival uitgesteld tot september. Maar de vraag is of dat ook zal lukken. Zoals daarnet in het nieuws, de Roland Garros organisatie, wij houden alle opties open en bekijken wat kan en wat mag en wanneer.
Wat nog wel een zekerheid is, dat is boeken uitgeven.
Ja.
Dat kan je wel nog altijd. Dat was er trouwens net voor de coronamaatregelen.
Ja.
De geknipte genen, hoe CRISPR onze toekomst zal herschrijven en waarom iedereen dat moet weten. Mensen hebben 8 weken de tijd gehad om dat boek te lezen, dus we zullen het daar straks uitgebreid over hebben. Je bent ook wetenschapswatcher voor dit huis.
Mm-hmm.
En je hebt ook voor VRT Nieuws een filmpje gemaakt over hoe corona ons kan doden.
Ja.
De link kan je vinden op onze website. Hoe zijn de reacties daarop als je zoiets maakt?
Want... Zeer, zeer positief. Ik merk dat er een nood is aan heldere, eenvoudige uitleg over wetenschap, of dat nu de coronacrisis of iets anders is. En dat ik daar, zonder mijzelf te veel pluimen op mijn hoed te steken, dat ik daar ergens een niche of een gat heb gevonden dat nog beter kan ingevuld worden dan dat het tot nu toe gebeurde.
Dus ja, dat is en dat ook fijn. Nodig is.
Ja, ik denk het wel. Ik denk, wetenschap is belangrijk. Maar we moeten ook duiden dat dingen soms traag gaan, dat studies elkaar soms tegenspreken. We moeten durven weggaan van het vakjargon en ons verplaatsen in het publiek voor wie we iets maken. En dat doe ik heel graag en blijkbaar ook toch een beetje goed dan.
Ja. Kan jij ook even helder en duidelijk uitleggen wie jij zelf bent?
Oeh. Van jezelf is dat altijd moeilijker, hè? Goh, wie ben ik? Ja, ik... kijk, voilà, daar gaat het al fout. Zoals je zelf zei, ik ben wetenschapswatcher. Ik ben iemand die misschien een beetje perfectionistisch is. Mm-hmm. Ik ben gigantisch onrustig. Ik ben mama van 2 kindjes. Het is moederdag vandaag. Dus,
ben je al gefêteerd ook vanmorgen?
Ik heb ze nog niet gezien. Dus het zal voor na de uitzending zijn, denk ik.
Ja. Maar perfectionistisch, mm-hmm. Hoe ver gaat dat?
Te ver, denk ik.
Is het waar?
Ja. Dat legt toch wel beslag op wat ik doe en hoe ik het doe. En ja, blokkeert soms, denk ik, een afwerking of iets wat al klaar had kunnen zijn, maar dan niet afleveren of niet op tijd afleveren, omdat het toch nog altijd ietsje beter kan.
Is dat eigen aan een wetenschapper? De check en double check?
Ja, misschien wel.
Voornemen.
Ja, en niets zeggen of beweren of doen waar je niet 110% zeker van bent. Alhoewel dat in de wetenschap ook heel moeilijk is. Mm-hmm. Of gewoon karakter, hoor. Ik denk, zelfs als ik actrice was geworden, dat was dan misschien ook het geval geweest.
Ja, je zegt daar zoiets, hè, actrice. Dat is iets wat wel heeft gesluimerd,
ja.
Maar iets dat ook is blijven hangen, genieten van aandacht?
Ja, absoluut. Als je de kinderfoto's van mij ziet, de kinderalbums, dan zie je Hetty daar op het schooltoneel of op een feestje of een voorstelling toch altijd in de spotlight willen staan. En dan ja, inderdaad, hè, na mijn master in de biotechnologie ben ik gestart met een doctoraat, maar ik voelde me daar helemaal niet op mijn plaats. En dan ben ik 2 jaar naar het Frits geweest, drama gaan studeren. En dan toch teruggekeerd naar, ja, naar de wetenschap om een nieuw doctoraat af te maken. Dus ja, die passie wel gevolgd en heel blij dat ik die stap genomen heb, omdat dat anders altijd in mijn achterhoofd ging blijven zitten zijn. Van, wat als? Ja. En nu weet ik het.
En nu combineer je die twee passies ook in één.
Dat is een van mijn... het grootste geluk, of een van de grootste gelukken die ik in mijn leven, denk ik, mag ervaren. Dat is dat twee passies waarvan ik zelf heel lang gedacht heb dat die mijlen wel uit elkaar lagen. Wetenschap en theater, verhalen, iets voor een publiek doen. Dat die eindelijk... bij elkaar horen.
Ja. Hetty Helsmoortel, welkom in Touché.
Dankjewel.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché. A blue-eyed girl playing in the sand. I'd been on a trail for a little while, but that was the night that she broke down and held my hand. A teenage rush, she said, ain't we all just runaways? We got time, that ain't much. We can't wait.
Met Runaway. En we moeten even onderbreken voor dit. Er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de ring rond Brussel in de richting van Brussel, dan kan je in de ruime omgeving van Eigenbrakel een spookrijder tegenkomen. Hou daar dus uiterst rechts en haal niet in. Op de ring rond Brussel in de richting van Brussel kan je in de ruime omgeving van Eigenbrakel een spookrijder tegenkomen. Hou daar dus uiterst rechts en haal niet in. Hetty Helsmoortel. Jij was het niet, de spookrijder.
Nee.
Ja, maar je ging wel vrolijk mee deinen op deze Runaways van de Killers.
Ja, ik vind het heel tof dat Talia dat onze eigen platen in de uitzending zet. Dat vind ik fantastisch.
Dat is het concept van dit programma.
Voilà.
En welke betekenis heeft dit nummer?
Goh, dat is echt een nummer dat ik opzet als, als ik een adrenaline rush heb. Ofwel omdat ik hier iets gedaan heb. Ik ben hier heel graag op de VRT. Ik word hier altijd heel gelukkig. Ik moet terug naar Oostende altijd. Daar woon ik. Dus de weg is lang. En dan is dit echt wel eentje die altijd loeihard in de auto voorbij passeert. Ah.
Ik zei het zo net al, net voor de coronacrisis uitbrak, bracht je je eerste boek uit, De Geknipte Genen. Hoe CRISPR onze toekomst zal herschrijven en waarom iedereen dat moet weten. Waarom moet iedereen dat weten?
Omdat het een technologie is die onze levens, dat van jou, dat van mij, dat van ons allemaal, zeer drastisch kan veranderen en dat niet eens 5 of 10 jaar meer zal duren.
Je noemt het ook echt de uitvinding van de eeuw. Ja. Je kan het vergelijken met de uitvinding van elektriciteit, de uitvinding van het vuur, het vinden van het vuur.
Ik geloof er echt in. Natuurlijk, 2020, we zijn nog maar een vijfde ver in die 21ste eeuw. Er komt gigantisch veel op ons af wat wetenschap en technologie betreft. Mm-hmm. Dus ik heb niet de pretentie om te zeggen dat dit het wordt. Maar deze technologie zal in 2099 dan tamelijk hoog eindigen in de overzichtslijstjes van de voorbije eeuw, denk ik.
En wat is het precies, CRISPR?
Het is een snelle, goedkope en precieze techniek om DNA van om het even welk organisme te wijzigen. En dat is niet niets.
Aha. Ja. Wat kan je daar dan allemaal mee doen?
Wat kan je daar niet mee doen, is misschien een betere vraag. Ja. We kunnen daar heel ver in gaan. Hè. We kunnen daar erfelijke ziektes mee proberen aan te pakken. Zowel in volwassen mensen die al ziek zijn, als eventueel in embryo's voor de geboorte. Daar zit natuurlijk een heel ethisch vraagstuk aan. Moeten we dat doen? Mogen we dat doen? Wanneer mogen we dat doen? Wanneer is dat veilig genoeg? Goed, je kan ook planten uiteraard genetisch gaan wijzigen. Je kan dat met dieren ook doen om allerlei, bijvoorbeeld het tekort aan orgaandonoren op te lossen. Mijn boek staat vol van voorbeelden. Omdat het gewoon bijna eindeloos is wat we hiermee kunnen.
Ja, en het is, je schrijft in het boek, het kan al binnen de 5 jaar, maar het is eigenlijk al gebeurd. Hè?
Ja, inderdaad wel. November 2018 wordt de wetenschappelijke wereld en bij uitbreiding de hele wereld een beetje wakker in shock, omdat in China de allereerste genetisch gewijzigde mensen ooit op aarde zijn gezet. Iets waar al decennia lang sprake van is. Maar dat is toen gebeurd met die CRISPR-technologie. Hè. Dus de wetenschapper heeft daar met CRISPR een gen aangepast, zodanig dat de twee meisjes, het is een tweeling, dat die in de loop van hun leven veel, veel minder kans hebben om nog HIV op te lopen.
Want dat was het doel van de ingreep.
Dat was het officiële doel van de ingreep, ja. Daar is meteen heel felle reactie op gekomen. Ten eerste, het is een technologie die we amper een paar jaar in ons midden hebben. Is het niet veel te vroeg om al op ongeboren leven te gaan experimenteren? We weten niet wat de nevenwerkingen zijn, wat de bijwerkingen zijn op langere termijn, wat een volgende generatie eventueel daarvan al dan niet schade zal oplopen. Maar vooral ook, we hadden allemaal gehoopt, als het dan toch moet gebeuren, laat dat zijn voor een ziekte waar geen enkele andere oplossing voor is. Bij HIV is dat niet zo. Je kan het vermijden van die ziekte op te lopen, dat kan je doen door een condoom te gebruiken, door besmette naalden te vergelijken. Het is niet iets wat je meekrijgt. Het is geen erfelijke ziekte. En daar is tegenwoordig ook tamelijk goede medicatie voor. Ik ken iemand in mijn nabije omgeving en met de juiste medicatie en indien zij therapie trouw zijn, dan is dat een leefbare ziekte, hè, wat niet wil zeggen dat het absoluut niet erg is en dat we niet moeten blijven op zoek gaan naar nog betere medicatie en hopelijk misschien ooit een vaccin. Maar daar is terecht heel veel kritiek op gekomen van was dit de juiste keuze om dit te doen, maar vooral was dit wel het juiste moment om hiermee al te gaan experimenteren. Ik denk dat die vraag zeer terecht is. En ik toerde eigenlijk al een tweetal jaar met een lezing over CRISPR doorheen Vlaanderen. En ik vertelde altijd, de kans dat het gebeurt en dat het in China gebeurt is in theorie niet onbestaande, maar het zal de eerste 10 of 15 jaar niet op ons afkomen. Daar had ik het volledig bij het verkeerde eind. En dat is voor mij ook de trigger geweest om het boek te schrijven uiteindelijk.
Ja, en wat zouden dan wel relevante redenen zijn om met CRISPR in te grijpen?
Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat we moeten beginnen met CRISPR in volwassen individuen. Hè. Bijvoorbeeld, het wordt in kanker wordt het nu al getest, hè, als een vorm van immunotherapie. Er is in augustus vorig jaar een dame behandeld met sikkelcelanemie. Dat is een tamelijk ernstige bloedziekte, waar men dan stamcellen uit het bloed haalt, die met CRISPR aanpast, omdat die een genetische fout bevatten, en die terug inspuit. Dit zijn de opties die we, denk ik, waar het bijna crimineel zou zijn als we het niet zouden toepassen. Mm-hmm. Dus we moeten daar beginnen. En we moeten vooral, denk ik, wat die embryo's betreft, nog veel meer kennis opdoen voor we het echt in de praktijk gaan brengen. Ja.
Je omschreef het al, hè. Het gaat goedkoop, snel. Mm-hmm. Dat klinkt tegelijkertijd ook heel erg gevaarlijk.
Wel, dat zijn dan uiteraard een beetje de doemberichten die daar ook over de ronde doen. In theorie kan iedereen CRISPR'en in zijn of haar keuken of garage of tuinhuis. Maar...
Het wordt voorgesteld als knippen en plakken, hè?
Ja. Ja.
En het is ook zo.
Er zijn een 3-4 handelingen die je moet doen. Je moet daar helemaal
geen... Kan je dat concretiseren?
Je krijgt een paar potjes toegestuurd als je zo'n do-it-yourself kit bestelt. Dan moet je met een pipet, dat is een soort iets waarmee je een vloeistof van het ene recipiënt in het andere kan overbrengen, moet je een pak zoveel milliliter van dit ergens in doen. Dan moet je zoveel milliliter van het volgende potje ergens in doen. En dat samen mengen. En dan is het eigenlijk de moleculaire biologie die zijn werk doet daar binnenin. Ja, het gebeurt voor een stuk vanzelf in het potje. Maar waar ik echt naartoe wil, wat je zo opgestuurd krijgt als je dat in Amerika bestelt, daarmee kan je bijvoorbeeld bacteriën aanpassen om die licht te laten geven of resistent te laten worden aan een bepaald antibioticum. Menselijke embryo's gaan aanpassen, dat zullen we niet in ons tuinhuis of in onze garage doen. Ja, daarvoor hebben we altijd een hele infrastructuur nodig, een ziekenhuisinfrastructuur, een eicel-pick-up, een IVF-labo. Dus dat is niet gelukkig maar voor iedereen voorhanden. Maar aan zich is het een heel eenvoudige technologie.
Ja, je voelt natuurlijk de vraag van 1 miljoen ligt klaar. Open doel, kan je corona oplossen met CRISPR?
Wel, eergisteren is er een tamelijk historisch moment geweest voor CRISPR. De FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration, heeft voor het eerst een CRISPR-technologie toegepast voor het klinisch gebruik in mensen. En dat is binnen een test om het coronavirus op te sporen. Ja, want... Misschien heel even terug. CRISPR komt eigenlijk uit het afweersysteem van bacteriën tegen virussen. Ja. Bacteriën die worden soms aangevallen door virussen. En zo'n bacterie gaat met dat CRISPR-systeem in zijn cel op zoek naar... zweeft hier ergens genetisch materiaal van dat virus rond? Ja, als je dat vertaalt naar een staal dat je uit een mogelijk besmette persoon neemt, dan kan je dat gewoon bijna 1-op-1 gaan kopiëren. En zit hier in dit staal, of dat nu bloed is, of speeksel, of een neuswap, zweeft hier ergens genetisch materiaal in van het coronavirus. En daarin is CRISPR een pak sneller dan de testen die we nu gebruiken. En heeft dus eergisteren goedkeuring gekregen om gebruikt te worden. Dat is in diagnose. In therapie staan we daar nog heel, heel ver. Maar onderzoekers zijn ermee bezig. Want een van de dingen dat zo'n bacterie doet, is dat als hij zo'n virus gedetecteerd heeft, is dat aan flarden knippen. Dus je zou kunnen zeggen, stel dat we dat hele CRISPR-systeem ergens in ons lichaam ingebouwd krijgen, allemaal veel ifs en don'ts, maar als het ooit zou lukken, dan kan het misschien wel zo zijn, ja, dat hele systeem ook het coronavirus aan flarden knipt. Maar opnieuw, geeft dat op zijn minst nog 15 of 20 jaar. Maar, absoluut. Daar wil ik wel op drukken. Maar wie weet leidt dat dan weer, want dat is ook wetenschap, tot nieuwe inzichten en andere combinaties. En dat CRISPR iets zal veranderen in onze toekomst, daar ben ik 100% zeker van.
De lucht ziet rood, de aarde blinkt, met bloed besmeurd, door vuur omringd. De dood komt dichter bij me staan. Ik zal hier met de stad vergaan. Het wereldwrak zingt verder weg. Mooi. Strengeld in mijn zwarte haar, vond ik een takje groen vandaag. Ik hield het even in mijn hand, toen heeft het vuur het ook verbrand. Het wereldwrak zingt verder weg.
Jasmin, een nummer uit 2006. Waarom wou je dit laten horen, die Helsmoortel?
Het is mijn enige en mijn grootste idool ooit geweest. Mm-hmm. Een vrouw die toen ik puber was, waar ik enorm naar opkeek, waar ik enorm veel bewondering voor had. Oh, ik vind het lastig om dit te horen. Het is echt...
In juni zal het ook 11 jaar geleden zijn dat ze uit het leven stapte. Ja. Hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen?
Ja, keihard. Dat loopt een beetje parallel met mijn eigen levensverhaal. Hè. Toen ik daarnet zei, ik was aan een doctoraat begonnen en ik voelde mij daar absoluut niet goed. Ik ben dan in een heel zware depressie terechtgekomen, een majeure depressie. En eigenlijk was ik daar net aan het uitklimmen. Ja, ik was in december, januari, februari begon ik weer wat licht aan het einde van mijn tunnel te zien. En tegen de zomer kon ik ook mijn medicatie beginnen afbouwen en zo. Dus dat ging heel goed. En dan net toen ik weer wat licht begon te zien, is het bij haar uitgegaan. En dat was heftig. Ja.
En waarom was ze jouw rolmodel?
Ja, ik denk ten eerste als lesbische puber of als iemand die worstelt dan met je geaardheid, is dat Is dat iets waar je, ja, waar je kan aan optrekken of iets wat een voorbeeld kan zijn? Maar voor mij was ze veel meer dan alleen maar dat. Ik vond haar persoonlijk gigantisch getalenteerd. Ik vond haar van een spontaniteit, zowel op tv als op het podium tot en met. Dat is iets waar ik me eigenlijk redelijk lang over geschaamd heb. Van, jij bent fan van Jasmin. Ik durfde dat zo niet echt zeggen. Ja. Maar kijk... Fuck it, ik mag dat bijna niet zeggen, maar het is wat het is. Dat is wat een idool is, denk ik, en wat een idool doet. Een stuk richting en ja, zin tot op zekere hoogte geven aan een leven. Ja.
En het feit dat je worstelde met dat lesbisch puber zijn, kon je daar thuis over praten?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dat is geen enkel probleem geweest. Het was eerder een innerlijke strijd en dan nog. Het was vrij snel tamelijk duidelijk. Maar dan is het heel fijn om daar iemand in de media... Toen was dat toch nog, ja, denk ik, net iets minder evident dan nu, 20, 25 jaar later. Om daar iemand te hebben die daar ook geen punt van maakte en ja, daar gewoon was wie ze was. Ja,
met je ouders zitten allebei in de medische sector.
En mijn mama is arts, mijn papa is psycholoog van opleiding, maar eigenlijk personeelsdirecteur.
En voelde je dat bij jullie thuis? Dat daar een leven was in de medische sector?
Ja, ik denk als je moeder arts is, dan groei je daarmee op. Trouwens, mama, als je luistert, gelukkige moeder. Ja, wat er mij vooral opviel is, ik ben iemand waar rationaliteit en emotionaliteit tamelijk vaak botst. Dat rationele zat in die wetenschapscarrière, dat emotionele zat in dat theatrale. Dat heeft lang gebotst, maar goed, nu zijn die opnieuw stilletjes aan het raken en elkaar aan het vinden. En ik heb dat thuis denk ik ook wel gezien. Ik denk mijn moeder was vaker de rationele, medische stem in ons gezin. En mijn vader als psycholoog, maar ook gewoon vanuit zijn persoonlijkheid een stuk emotioneler. Dus dat is dat zijn twee stromingen die ik in mij... zie samenkomen en waar ik eigenlijk wel heel blij mee ben.
Heb jij gerebelleerd?
Oh ja. Ja? Amai, in mijn middelbare school was ik...
Dat klinkt als heel erg.
Dat was ook tamelijk erg. Ja?
Hoe ver ging je?
Ja, heel ver. Ik ging met mijn rug naar de leerkracht zitten. Eigenlijk alles om aandacht te krijgen, maar dan op een negatieve manier. In discussie gaan met mijn lerares Latijn over of zij kon bewijzen dat de Romeinen eigenlijk echt wel bestaan hadden. Vechten op de speelplaats. Ik kan zo wel nog eventjes doorgaan. Dat was misschien niet zo'n ideale leerling die daar in mij...
En zijn er leraars die jou hebben kunnen doorprikken? Die door hadden waarom jij zo rebelleerde?
Ja, en vooral die daar niet heel hard in meegingen. En dat was onder andere mijn leraar chemie. En volgens mij is dat een van de voornaamste redenen waarom ik dan aan de universiteit chemie ben gaan studeren. Ik denk dat heel weinig leerkrachten beseffen welke invloed zij hebben op een puberbrein. En dat keuzes voor studierichtingen, dat die... minstens even vaak gemaakt worden om emotionele redenen dan om rationele redenen. Of omdat een vriendje of vriendin het doet. Of ja, in mijn geval omdat ik heel hard opkeek naar die man, maar net omdat hij niet meeging in mijn verhaal van aandachtzoekerij. En dat was allemaal, in Tostens zeggen ze, hen nouwe koenten, doorprikken en daar gewoon niet te veel aandacht aan geven. En dat werkte wel.
En hoe heeft hij jou dan overtuigd om chemie te studeren? Als meisje ook al?
Ja, maar dat, volgens mij heeft hij dat zelfs niet actief gedaan. Dat was, dat was gewoon opnieuw iemand die... Ja, die voor mij een beetje een stabiliserende rol misschien in die hele puberchaos representeerde. En uiteraard, hij was ook een heel goede leerkracht. Dus dat, naast dat emotionele, blijft er natuurlijk wel dat feit. Ik hield van dat vak. Ik vond daar een soort rust misschien. die ik daarbuiten niet vond. Dus er zijn wel wat extra dingen die mij ook aantrokken, behalve de man zelf dan.
Het is gezegd. Met Q's No Ace, een nummer uit 2005. En we vroegen ons hier gezamenlijk af hoe zou het zijn met Zornik en met Koen Buijsen. Maar jij bent fan, nog altijd.
Ja, en vooral het katapulteert mij terug naar mijn studentenjaren. Ik was nogal een seut, zoals ze dat nu zouden zeggen. Ik zat vaak op mijn zolderkamertje te studeren. En dit is zo'n cd die daar grijs gedraaid geweest is. Dat is gek, hè.
Nostalgie. Ik moest inderdaad zo net nog even dubbelchecken bij jou wat jij nu precies allemaal hebt gestudeerd, hè, die Helsmoortel. Want het is een beetje een grillig parcours geweest, hè?
Ja, ik ben begonnen aan een kandidatuur chemie, hè, aan de Universiteit van Gent. En daarna, na onze kandidatuur, konden wij kiezen ofwel chemie verder doen, ofwel biotechnologie, ofwel biochemie. En dan heb ik voor biotechnologie gekozen. Dus ik ben licentiaat of master, dat is dat jaar gelijkgeschakeld, in de biotechnologie. Nu is dat een volwaardige vijfjarige opleiding. Maar toen nog niet. Dat is zo nieuw ook, alles rond dat DNA en genetica. Dat was toen, in 2 jaar had je dat toen onder de knie, blijkbaar. Ja, en dan ben ik gedoctoreerd eigenlijk in ja, de moleculaire biologie, het kankeronderzoek. Dus vandaar dat ik mezelf moleculair bioloog noem. Ja, voilà. Ja.
En in hoeverre waren de ethische en de maatschappelijke kwesties al een onderwerp van gesprek tijdens jouw studiejaren?
Niet, denk ik.
Nee?
Nee. Dat schrijf ik ook in mijn boek trouwens. Ik heb dat gemist. Ik hoop en ik zie ook dat daar nu wat verandering komt, dat er vakken zijn als biotechnologie en maatschappij of ethiek. Maar misschien omwille van dat tamelijk korte curriculum, dat daar veel meer de focus lag op het technische en zorgen dat je dat onder de knie krijgt. Ik heb dat daar gemist, ja. En ik ben dan als biotechnoloog afgestudeerd. En dan kom je in een wereld terecht waarin heel veel dingen rond biotechnologie in vraag gesteld worden. En vooral als het over GGO's, genetisch gewijzigde organismen, gaat. En dan sta je daar. Ik was toen 21 en ik miste die bagage. Ja. Mm-hmm.
Je hebt lang ook onderzoek gedaan naar kinderkanker.
Ja.
Daar ben je uiteindelijk mee gestopt omdat dat geen voldoening gaf.
Goh, dus mijn doctoraat ging inderdaad over kinderkanker. Dat heb ik afgemaakt, hè. 4, 5 jaar. Ik zie, nee.
Ja,
dat er een superflesje binnenkomt.
Ik moet nog eens onderbreken. Want er is alweer een spookrijder gesignaleerd. Op de A12 vanuit Brussel in de richting van Antwerpen kan je in de ruime omgeving van Willebroek een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in. Een spookrijder dus op de A12 vanuit Brussel in de richting van Antwerpen. Daar kan je in de ruime omgeving van Willebroek een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in. Te weinig mensen op de weg.
Ja.
We weten niet meer in welke richting we moeten rijden.
Echt, hè? Ja.
Maar dus, we hadden het over jouw doctoraat, ja, over kinderkanker.
Dus ja, wel afgewerkt hoor. 5 jaar mee bezig geweest. En dan toch in een postdoctoraat gestapt. Maar daar gaandeweg, ja, toch gezien dat mijn passie, mijn goesting, hetgeen waar ik voor brand, waar ik 's morgens voor opsta, dat meer in het vertellen van verhalen ligt. Over wetenschap dan wel. Eerder dan in het zeer trage, 2 stappen vooruit, 1 achteruit proces van wetenschap.
Ja, is dat de moeilijke eigenschap van...
Voor mij wel. Ik denk, wat een beetje samenhangt met graag in de spotlight staan, is een stuk directe behoeftebevrediging. Directe feedback over iets wat je gemaakt hebt of gedaan hebt. En dat is daar volledig afwezig. Als wetenschapper werk je misschien 30, 40, 50 jaar aan iets waarvan als je een succesvolle carrière hebt gehad, dat een aantal puzzelstukjes legt in een ziekte of in een proces dat je aan het bestuderen bent. Gigantisch veel respect voor de mensen die dat doen. Maar het bleek niet echt te matchen met mijn karakter.
Ja. Gelukkig was er in 2015 FameLab,
ja,
de grootste wetenschapscommunicatiewedstrijd ter wereld.
Ja.
En die eindigde op Belgisch grondgebied zo.
Third place, we have Ben Verhoeven. Second place, Katrien Kolenberg, the winner of this contest. Hattie Halsman.
Touché. Ja, ik zie jou hier opnieuw nagenieten, 5 jaar na datum.
Ja.
Hoe belangrijk was dat moment voor jou?
Gigantisch belangrijk. Ik denk dat het achteraf gezien, het is nu 5 jaar geleden. Deze week, denk ik, is het 5 jaar geleden. Achteraf is dat het startpunt geweest van waar ik nu sta en waar ik heel graag sta. Ja... Daar heb ik gezien, want de bedoeling is daar dat je in 3 minuten een wetenschappelijk thema of concept of onderzoek uitlegt aan een leken publiek, aan mensen die...
En wat heb je toen uitgelegd?
Ik heb toen eigenlijk een pleidooi gehouden voor open science, voor het veel meer verspreiden van wetenschappelijke kennis, van dat niet altijd achter betaalmuren te steken, van dat, want heel veel carrières en zo worden ook op basis van publicaties beoordeeld en men gaat soms wat dingen achterhouden of zorgen dat men dat in andere artikels kan... Enfin, dat is een heel lang verhaal. Ik pleit
ervoor... Maar dat was ook jouw frustratie tijdens jouw doctoraat.
Ja, absoluut. Absoluut, ja. En blijkbaar is dat goed binnengekomen en goed overgekomen. Ik had daar dan ook een Griekse tragedie in verwerkt, dus goed daar. En dat winnen, ja, dat op zich is heel fijn, maar dan is eigenlijk een enorme sneeuwbal aan het rollen gegaan. Hè. Kathleen Brakke, die toen hier nog in dit huis werkte als wetenschapsjournaliste, was jurylid, vroeg mij, kan jij morgen een stukje maken met ons voor Radio 1? Wij gaan met jou naar de markt in Brugge en daar mag jij aan de marktkramers proberen uit te leggen wat jouw doctoraatsonderzoek precies is. Op dat moment waren ze bij de afspraak bezig met de voorbereiding van het allereerste seizoen. Zochten ze daar een huiswetenschapper. Dan ben ik een screentest komen doen hier. Ben ik uitgekozen geweest. En zo ja, is dat hele verhaal aan het rollen gegaan. En ik deed dat toen allemaal nog na mijn uren en in het weekend. Maar daar is dan zodanig veel goesting en projecten zijn daarbij gekomen. Ja, uiteindelijk ben ik dan naar 70% de werkstelling gegaan aan de universiteit, dan naar 50. En nu ben ik helemaal zelfstandig freelance wetenschapper.
En heb je een soort jaloezie of een discrepantie gevoeld met mensen die echt heel ernstig met wetenschap willen bezig zijn en net 30 jaar willen studeren op één kleine vooruitgang, één kleine evolutie?
Jaloezie is een groot woord. Ik voel soms wat wrevel. Omdat als je wil bijvoorbeeld uitleggen hoe corona ons doodt in 3 minuten, dan moet je tamelijk wat bochten afsnijden. Mm. Hè.
En lef hebben ook, denk ik.
Ja, ja, misschien wel. Voor mij is één iets heel belangrijk en dat is dat er geen fouten gemaakt worden. Hè, het kan misschien een beetje kort door de bocht zijn, maar ja, het moet altijd blijven kloppen in het geheel. En dat is een heel moeilijk evenwicht dat je vindt. Hè. Kathleen, die zei trouwens altijd, je moet, wacht, hoe zei ze het weer? Je moet accuraat zijn, maar niet precies. Wat ze daarmee wilde zeggen, we zouden kunnen zeggen, Friedel, jij en ik, wij bevinden ons in België op dit moment. Dat is accuraat, dat is niet heel precies. Een echte wetenschapper die zou misschien willen horen, oh, we bevinden ons op de August Reijerslaan in het VRT-omroepgebouw op de 4e verdieping, eerste gang, eerste links. En dat verschil tussen we zijn in België of we zijn hier in deze studio met alle details, dat botst soms. En daar is het een moeilijk evenwicht vinden.
Ja. Maar dat evenwicht heb je al gevonden, denk ik, want je bent een drietal jaar geleden met Sound of Science begonnen. Ja. Wetenschapsfestival dat, als je het omschrijft, in niets lijkt op een ernstig nerdsfestival, want er worden hotdogs verkocht, er is muziek te horen.
Hangmatten,
je was dit jaar ook van plan om een camping te maken, las ik.
Ja.
Dat klinkt niet als een ernstig festival.
Het is nogthans heel, heel ernstig. En het is, ja,
op een leuke manier.
Op een leuke manier. En dat is net waar we naar op zoek zijn. Echt goed. Daar zijn Piet Hoebeke was daar, die hier een paar weken geleden zat. Stond op het programma. Christine van Broekhoven is al langs geweest. Daar zijn de top van de top van de top wetenschappers halen wij op het podium, maar in een sfeer die heel gemoedelijk is, die aanzet tot genieten, tot kinderen die ergens geprikkeld raken en daar dan eventueel in verder willen doen. En dat is denk ik ook de kracht. Ik heb dat idee trouwens opgedaan in het Verenigd Koninkrijk, want toen ik de Belgische editie van FameLab won, mocht ik naar de internationale finale in het Verenigd Koninkrijk en dat was op zo'n wetenschapsfestival. En dat voelde voor mij als thuiskomen. Maar ik dacht, hoe komt het dat wij dat niet hebben? Wij Vlamingen die en top zijn in festivals organiseren, Werchter, Pukkelpop, Tomorrowland, wereldtop. We zijn ook wereldtop in wetenschap, alleen zijn we soms te bescheiden om dat toe te geven. Uh-huh. Waarom bestaat dat niet bij ons? Maar kijk, ik heb het opgelost.
En waarom hebben dat soort wetenschappers zo'n nerdy imago? Hoe komt dat?
Goh, wat is nerdy? Misschien moeten we bij die definitie
vraag het
beginnen.
Aan jou.
Ja,
nee.
Voor mij is nerd een geuzennaam. Dat is, ja, dat is bezig zijn met wat je wil bezig zijn. Als je daar geen zin in hebt, je niet aantrekken van kledingstijl of wat dan ook.
Ja, dat hoort er ook
nee, maar ja, maar dat is ja, ergens induiken. Een, ja, ook een community vinden, denk ik, die, ja, die soms wat verborgen zit. Dat zijn ook vaak niet de meest sociale of spraakzame mensen. Er zijn heel veel uitzonderingen. Ik ben opnieuw wat kort door de bocht aan het gaan. Maar ja, Ja, welkom in Nerdland, denk ik dan.
En Lieven Scheire is daar natuurlijk wel de aanstoker van. Ja, dat heeft geholpen. Hè? Dat,
uiteraard. Lieven is daar ook al jaren mee bezig. Maar goed, dan denk ik 2 of 3 jaar geleden zijn we begonnen met de Nerdland podcast. Die intussen toch 50.000 of 60.000 keer per maand aangeklikt wordt. Wat een onverhoopt succes was voor ons allemaal. Maar je ziet dan toch online dat er een... En ook aan Sound of Science, ik moet daar niet flauw over doen, heel veel Nerdland-luisteraars komen naar Sound of Science. Dat is zo'n maffe, toffe bende mensen. Ik vind het heel jammer dat we het volgend weekend niet kunnen vieren.
Het zal hopelijk in september zijn. Fingers crossed.
J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appellasse, les amours s'y passent. Faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter.
Céline Dion met Pour que tu m'aimes encore. In het Engels klinkt het als If that's what it takes, het helsmoortel. Maar je wou de Franstalige versie.
Ja, het is een beetje guilty pleasure van mij, Céline Dion. Ik vind haar straffer in het Frans dan in het Engels. Dus als ze een nummer heeft waar ze de 2 versies van heeft, dan kies ik voor dat Frans. Ja.
En ze was gepland in het Sportpaleis eind mei.
Ja, ik had tickets gekregen van mijn lief. We hebben nog geen bericht gehad dat het officieel dan afgelast is, maar ik vrees ervoor.
Het is helaas uitgesteld.
Ja, kijk, voilà.
Wat had je gedacht? Ja. Maar wat niet is, zal nog komen.
Hopelijk.
Ja. Het is een beetje kitsch, hè? Mag ik dat zeggen?
Ja, dat mag. Maar dat mag ook, hè?
Natuurlijk. Ja, een mooie kitsch. Ja. Is er ook kunst in jouw leven?
Ja, absoluut. Van kitsch naar kunst, hoeg. Goh, uiteraard dat theater, hè. Dat die podiumkunsten blijven mij heel hard fascineren en boeien en aantrekken. Je vindt mij minder vaak dan ik zou willen in een theaterzaal.
Speel je zelf nog toneel?
Wel, er was een theatervoorstelling die ik aan het voorbereiden was voor het einde van het jaar. Daar waren een aantal cc's ook geboekt, maar daar is het nu ook eventjes afwachten wat daar al dan niet... Ja, dat is een primeur, ja. Wat daar al dan niet van zal komen. Ik heb lang nog amateurtoneel gespeeld. Maar goed, nu, ja, sinds de kinderen en deze job is dat er helaas tussenuit gevallen. Maar ja, ik heb mijn lezingen, het
maar dat is
mij
allemaal
wel.
Werk, hè? Hoe kom jij tot rust? Hoe zet jij die knop af? Want ik lees in jouw boek bijvoorbeeld dat jij zelfs 's avonds laat in bed nog over jouw boek praat.
Ja. Niet. Ik kom, ja, dat is een groot probleem in mijn leven. Ik kom niet tot rust. Ja. Ja, als ik mezelf, ik denk daarnet omschreven heb, heb ik ook het woord onrustig gebruikt. Ik denk dat iets is wat mij nu... Hè, want je vat mensen altijd in een... Ja, het is altijd een momentopname natuurlijk. Hè. Ik ben nu heel, heel onrustig. Er gaat zoveel om in mijn hoofd. Zoveel ideeën, zoveel projecten. Ik moet dringend op zoek naar iets wat mij... terug die mentale rust geeft. Ja. En ik denk dat ik dat zou kunnen vinden in iets met mijn handen. Houtbewerking, pottenbakken. Ik heb nu sinds het programma Lego Masters op VTM vorige week al de Lego's, de oude Lego's van de zolder van mijn moeder gehaald. Ja. En daar ben ik terug mee aan het bouwen. En ik voelde gisteren, dit ontspant mij.
Ah, ja.
Mijn vingers kunnen niet op een smartphone of niet op een toetsenbord zitten razelen. Mijn hoofd komt tot rust.
Je hoeft niks te lezen.
Ja, niks. Ja.
Sporten, helpt dat?
Ik zou willen meer sporten. Maar elke keer dat je het dan doet, dan heb je er achteraf zoveel deugd van. Maar voor
Want
mij...
je woont in Oostende.
Ja. Ja.
De helft van het land is nu jaloers dat jij kan gaan lopen.
Ik weet het. Ja, ik fiets
dijk.
Vaak, ook met de kinderen. Dus ja, nu deze 7 weken is Oostende inderdaad een mooie plek geweest om te wonen. Ja, anders ook hoor, anders was ik daar niet gebleven. Maar, ja.
Koken, doe je dat?
Ja, en heel graag ook. Maar opnieuw, ja, ik moet er tijd voor maken en vinden. Maar ja, dat is denk ik ook iets wat mij doet...
Het is ook een beetje chemie.
Voilà,
hè?
Ik ging het net zeggen. Het is dingen bij elkaar mengen. Het is ook echt chemie, hè. Daar treden reacties op. Nee, maar dat is ook gewoon echt zo. Als ons vlees bruin wordt door het bakken, dat is een Maillard-reactie.
Maar zo zie jij dat ook. Als ik...
Nee. Maar het is die handeling dat... Ja, nee, ik ook graag. Ja, voilà.
Ja. Ik heb nog muziek uit de film American History X, film uit 1998 van Tony Kaye, maar vooral gemaakt door de acteur Edward Norton.
Ja.
Weet je nog hoe die film bij jou is binnengekomen? Want het is een behoorlijk controversiële film. Hè?
Ja, maar heel, heel hard. Hè. In 98, ik was 12 en volgens mij heb ik hem gezien toen ik 12 was.
Uh-huh.
Volgens mij heb ik fragmenten gezien op school en heb ik dan achteraf thuis bekeken. Daar is een het is volgens mij echt ook zo lang geleden dat ik hem nog gezien heb, maar ik herinner mij nog altijd, daar is een fragment waar iemand met zijn tanden op een straatsteen wordt gelegd en dan wordt daar achteraan op zijn hoofd, net omdat hij zwart is. Het is rauw racisme en dat is toen...
Het gaat over een jongeman, Derek, die na de moord op zijn vader zich aansluit bij een neo-nazistische bende. Ook echt een hakenkruis op zijn borst heeft getatoeëerd.
Ja. Dat is, als ontwikkelende puber zijn dat plots confrontaties met een realiteit die...
Begreep je dat? Begreep je dat verhaal?
Nee, ik denk toen niet. Ik heb hem nog 1 keer teruggezien, volgens mij een jaar of 10 geleden. En ja, dan zie je andere dingen, uiteraard. Maar... Ja, er zijn soms echt fragmenten, hè, van tv-programma's of van films of van boeken, flarden die maar blijven in je hoofd malen. En dit is er zo één van, ja.
Ja, en dat mensen zo kunnen ontsporen.
Echt, hè. Ja. Ja.
Ja.
Muziek van Anne Dudley uit American History X, die film van en met Edward Norton. American History X. Dus zometeen praat ik verder met Hattie Helsmoortel.